Hey, hallo, fijn dat je luistert naar een podcastaflevering van Overleven na het verlies van je kind, altijd verbonden. Ik maak op dit moment een nieuwe serie en dat doe ik omdat ik je mee wil nemen in mijn ervaringen in mijn zwangerschap na verlies. Ik had het idee om dit te gaan doen, zodat ik de ervaringen met je kan delen, omdat je misschien niet de enige bent die weer zwanger is na verlies. En op deze manier wil ik je in ieder geval vertellen hoe ik ermee omga. En wellicht is dat voor jou ook fijn en een houvast. Mocht jij opnieuw zwanger zijn na verlies. Of misschien vind je het gewoon leuk om mij te volgen. En dat mag ook. Ik wens je een hele fijne podcastaflevering. Kijk, voor meer informatie over Concert Altijd Verbonden of over wat ik doe op www.altijdverbonden.nl. Of volg ons op Instagram, altijdverbonden.nl. Daarnaast organiseer ik ook vrouwencirkels. En ik heb het idee om speciaal voor ouders die zwanger zijn na verlies, vrouwencirkels te organiseren om verbinding te maken met het kindje in je buik. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, ga dan naar de Instagram hartcirkels. En dan vind je daar wanneer ik een vrouwencirkel ga organiseren. Of stuur me een e-mail naar info@daisyvanzommeren.nl. Na een langere tijd heb ik inmiddels weer een interview dat ik graag met jullie wil delen. En vandaag interview ik Eline Roerdink. Goedemorgen Eline. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, welkom in mijn podcast over leven na het verlies van een kind, altijd verbonden. We zien elkaar online vandaag. Jij bent mede-uitgever van Nel Magazine en ik volg jullie eigenlijk altijd al heel trouw voor wat betreft wat jullie eigenlijk allemaal ondernemen met het magazine en waar jullie interesse naar uitgaat. En ik zag dat jij specifiek, gestart bent of gaat starten met een training over zwangerschap na verlies. Jij hebt zelf een zoontje gekregen, Louis, en daarna is Louis helaas overleden, hè? Na de zwangerschap, na de geboorte ook. Hè? Daar wil je dadelijk misschien wel iets meer over vertellen. Maar daarna ben je weer zwanger geworden van Izzy. En eigenlijk wil jij al jouw ervaringen, als ik het goed heb begrepen, delen met andere ouders. Omdat jij weet wat belangrijk is om mee te nemen in een zwangerschap na verlies. Zeg ik dat een beetje zo compact, correct?
Ja, je zegt het helemaal goed. Klopt helemaal, ja.
Oké. Wil je iets vertellen over wat je hebt meegemaakt met Louis? En daarna met Izzy natuurlijk, maar eerst met Louis. Ja. Wat is er gebeurd met Louis?
Nou ja, eigenlijk kwamen wij er met de 20 weken echt wel achter dat er iets niet goed was met hem. Ze constateerden een open buikje. En wat dat precies inhield, dat wisten we toen niet. Maar we kwamen daardoor wel eigenlijk meteen in de medische mallenmolen terecht. Met heel veel onderzoeken. En eigenlijk konden ze niks vinden. Want we hebben een vruchtwaterpunctie gedaan, maar heel veel echo's. En de artsen zeiden wel, we maken ons zorgen. We denken wel echt dat er iets aan de hand is met jullie kindje. Maar wat kunnen we niet zeggen? Dus we werden eigenlijk ook voor de keuze gesteld van, willen jullie de zwangerschap voortzetten? Of kiezen jullie ervoor om af te breken? Dat vond ik sowieso al een onmenselijke keuze om te maken.
Ja.
Maar gelukkig lagen mijn partner en ik hierin wel heel erg op één lijn. Omdat we zoiets hadden, zo gauw we niet weten of er überhaupt iets aan de hand is, gaan wij niet een zwangerschap afbreken. Dit kindje is gewoon hartstikke welkom. En we zien het wel. We hadden wel vertrouwen in dat we zouden gaan redden. Dus dat was eigenlijk vlak voor de 24 weken dat wij ook die keus maakten van we willen het voortzetten en we gaan het wel zien. Toen hebben we een kleine 3 weken ongeveer een beetje rust gehad. En,
konden jullie het ook loslaten op dat moment?
Ja, wel redelijk.
Oké.
Ja, natuurlijk het speelt wel in je achterhoofd, maar we hadden wel zoiets van we gaan er nu ook voor. En we hebben nu ook gewoon vertrouwen in dat het goed komt, hoe dan ook. Met de 27 weken toen verloor ik een slijmprop 's ochtends in de wc. En ik wist wel meteen, volgens mij is dit niet goed. En ik had toevallig diezelfde dag een afspraak staan bij de verloskundige. Dus daar kwam ik en ik zei, ik heb een beetje buikpijn. En ik heb ook vanochtend de slijmprop verloren. Ik had er een foto van gemaakt. Dus toen zei zij meteen van, nou weet je, ik wil toch even voelen of je niet misschien al ontsluiting hebt. Dat ging ze doen en ik zag haar gezicht ook meteen vertrekken, dat ik dacht, het is niet goed. Dus ja, ik vind het heel erg, maar ik heb het idee dat je al 8 centimeter ontsluiting hebt. Dus
jeetje. Ik ga
nu meteen een ambulance bellen. Misschien moet je je partner bellen dat die moet komen. Dus het ging allemaal heel snel. En ik dacht alleen maar, nee, ik kan nog niet bevallen, want ik weet helemaal niet hoe het moet. Ik zat midden in een zwangerschapscursus en zo. Ik dacht, nou ja, ik heb pas 1 les gehad. Ik zei, ik kan het echt nog niet. Ze zei, het komt goed. Dus mijn partner is gekomen en toen gingen wij met sirenes naar het Radboud. En daar werd meteen alles in gang gezet om te proberen om hem zo lang mogelijk te laten zitten. En dat heeft een dag geduurd ongeveer, dat ik echt op de verloskamers lag. En toen hebben ze, het bleek achteraf wel 4 centimeter ontsluiting te zijn in plaats van 8.
Oh.
Ja, dus het was wel iets minder. Maar ze zeiden, ja, weet je, je gaat hier niet nog maanden meer rondlopen. Maar misschien dat we het nog wel een tijdje kunnen rekken. Daar gingen we voor. Maar toen uiteindelijk de volgende dag werd ik van de verloskamers naar de reguliere afdeling gebracht. En nou, ik denk dat we daar net lagen en toen braken mijn vliezen. Echt het. En ik had heel veel vruchtwater. Achteraf heeft het ook te maken gehad met wat Louis had. Dus dat schutste er echt uit. Dat ik zei tegen Bas, mijn partner, van ja, mijn vliezen zijn gebroken. Dat hij net zei, hoe weet je dat? Ik zei, hoe weet je dat? Ik zei, het schutste eruit. Dus toen, het ging heel snel. En
hoeveel weken was je toen? Sorry, waarschijnlijk heb je het net wel verteld, maar ik ben...
27 weken was ik toen.
Ja, oké. Maar je was toen wel van de ene afdeling naar de andere alweer gegaan. Ja. Dus daar zat wel een tijdje tussen.
Ja, er zat een dag tussen.
Oh, oké.
Ja, het was echt maar een dag, ja. Uiteindelijk is Louis met een keizersnede gehaald. Omdat hij verkeerd lag en de navelstreng er iets uit leek te steken. Wat gevaarlijk zou zijn als je normaal zou bevallen. Toen werd hij dus met een keizersnee geboren. En ja, het was echt voor mij echt een roes allemaal. Want het ging zo bizar snel. Er werd aan alle kanten aan me getrokken. Ik moest naar die OK en een ruggenprik. En ja, ik heb het allemaal niet heel... Ik weet wel wat er allemaal gebeurd is. Maar ik denk dat ik mentaal met mijn gevoel er niet echt bij kon wat er gebeurde. Dus hij werd geboren en daarna kwam hij eigenlijk meteen op de NICU terecht. En nou ja, die dagen daarna was het ook heel spannend dat we echt meerdere keren een arts aan ons bed hadden. Dat ze zeiden, ja, Louis is echt heel erg ziek. Hij heeft ook een bacterie, was ook helemaal opgeblazen. En nou, hij kreeg heel veel antibiotica. En dat zeiden, ja, we weten niet hoe dit verder gaat. Dus dat was al heel spannend.
Ja.
En toen kreeg hij in diezelfde week ook 2 keer een hersenbloeding. Nou, schijnt dat heel veel voor te komen bij premature kindjes. Dat wist ik dus niet. Het werd bij ons wel zo gebracht. Ik dacht aan een hersenbloeding. Zoals je er ook aan denkt bij volwassen mensen, zeg maar. Dat is dus schijnbaar niet bij premature. Dat kan zich in sommige gevallen nog herstellen. Maar toen zeiden ze wel, het hangt er nu heel van af of dat hersenvocht gaat toenemen in zijn hoofdje. Want als dat gaat toenemen, dat kan gevaarlijk zijn als je dat niet zelf kan afvoeren. Nou ja, en eigenlijk kwam dat hersenvocht niet. Dus toen was het wel een soort van, dat we dachten dat we een beetje hoop hadden van, nou, misschien komt het wel goed. En die periode, dat ging de hele tijd op en af. Want zijn darmen functioneerden ook niet goed, dus daar waren ook weer zorgen over. En op een gegeven moment toen kreeg hij ook een soort van epileptische aanvallen. Dat ze toch dachten, ja, dat heeft misschien toch te maken met wat er in zijn hoofdje is gebeurd. Ik zal het even lang verhaal kort, want er zijn heel in die maand dat hij heeft geleefd heel vaak dat we weer van op en op naar beneden. En de hele tijd weer goed nieuws, slecht nieuws, goed nieuws. En uiteindelijk in die laatste weken, ik kan me dat ook nog heel goed herinneren, dat wij sliepen in het Ronald McDonald huis, dat ik op bed zat en dat ik tegen Bas zei, ja, ik kan gewoon niet meer. Weet je, je wordt zo heen en weer geslingerd constant tussen hoop en vrees. En vanaf het moment dat ik dat uitsprak, ging het ineens heel snel. Want toen hebben ze dus een draintje geplaatst in zijn hoofd, omdat er dus wel veel hersenvocht zat om het af te voeren. Nou, dat ging 1 of 2 keer goed en daarna kregen ze het vocht niet meer weg. Waardoor de druk in zijn hoofd dus enorm toenam. En het uiteindelijk er ook voor zorgde dat al zijn basale functies, zeg maar, niet meer werkte. Hij kon zichzelf gewoon niet meer in leven houden. En ze konden eigenlijk daar ook niks meer doen. Dus toen is hij, na een maand is hij overleden uiteindelijk.
Ja, heftig ja. Joh. Wat een heftige tijd ook. Voor jullie als ouders om dit te zien en mee te maken.
Ja, het is heel dubbel. Ik heb er ook veel op geschreven al. Want het was inderdaad heel heftig. Het was echt heel heftig. Maar tegelijkertijd was het ook heel mooi. Omdat je 4 weken lang in een soort bubbel leeft met z'n drieën. En er is gewoon niks, geen ruis. Het was alleen wij drieën. En dat was het. Weet je, we hadden sporadisch contact wel met familie die we probeerden op de hoogte te houden. Maar we waren echt zo op elkaar aangewezen. Waardoor het ook wel een hele mooie, liefdevolle periode is geweest.
Ja, konden jullie elkaar blijven vinden, jij en je partner?
Ja, ondanks dat mijn partner echt geen prater is, echt helemaal niets, lukte dat toen wel.
Oh, wat fijn.
Ik denk dat we nog nooit zo dicht bij elkaar zijn geweest als in die periode.
Oh jee, ja, dat is mooi. Ja.
Ja.
En is dat daarna ook gebleven, Eline?
Het is wel weer minder geworden hoor. Wel op echt moeilijke momenten, zoals een beetje die momenten die je nu hebt als je een overleden kind hebt, zoals een sterfdag die dan weer dichterbij komt. Dat zijn wel momenten dat we elkaar wel echt wel vinden. Maar ja, zoals je misschien zelf herkent, en ik denk veel ouders gaat het rouwproces ook bijna nooit gelijk op. Dus soms is het ook lastig en dan merk ik ook dan, weet je, als de een zich dan goed voelt, dan merk je dat je toch denkt van, oh ja, laat maar even, want dan wil je elkaar weer niet daarin meetrekken. Ja, dus dat blijft.
Ja, ja. Ik zat net naar jouw ervaringen te luisteren met Lou, en ik wilde je niet onderbreken, maar toen hij geboren werd, heb je toen nog een moment gehad, want hij moest natuurlijk snel naar de NICU. Heb je toen nog een moment gehad om hem vast te houden of in die maand daarna?
Op het moment dat hij geboren werd niet, want toen moest hij echt meteen mee. In die maand daarna hebben we hem wel meerdere keren mogen vasthouden. Ik denk dat het na 2 weken was of zo, toen hij een klein beetje stabiel was, dat we hem wel mochten vasthouden, ja.
Ja, oké. Okay. En hoe heb je dat toen ervaren?
Ja, ook dat, ik denk omdat het ook mijn eerste kindje was, is het, voor mij was dit hoe het ging. Maar als ik nu opnieuw moeder ben geworden, denk ik, ja, het is gewoon bizar dat je gewoon niet meteen je kind kan vasthouden. Maar op dat moment dacht ik, ja, dit is hoe het is. En ik was gewoon heel blij en ook wel echt gelukkig dat ik hem natuurlijk uiteindelijk mocht vasthouden. Maar ik accepteerde denk ik ook een soort van dat het was zoals het was. Want ja, hij lag daar en hij had hulp nodig en het ging gewoon toen niet.
Nee, dat is natuurlijk ook zo. Je hebt ook geen keuze.
Ja. Nee.
En dat is misschien, dat je dan inderdaad nog niet weet hoe het is om al wel meteen het kind vast te houden. Ja. Als het geboren wordt. Ja, ik zit me even voor te stellen hoe ik dat dan zou. Ik kan me inderdaad niet voorstellen hoe het is dat je kind meteen weg wordt genomen. Lijkt me vreselijk. Maar op dat moment had je geen keus. En je moest gewoon in de acceptatie en de overgave. Bovendien ging het allemaal zo snel zoals je zei. Dat je ook gewoon helemaal niet wist wat je zelf misschien wel meemaakte.
Nee, klopt.
Nee. Hey, en nu heb je, Louis was een maand daarna overleden en jullie zijn weer opnieuw zwanger geworden, maar niet meteen. Jullie hebben daar in ieder geval tijd tussen, zit er tijd tussen toen je weer zwanger werd van Izzy. Durfde je in het diepe te springen om het weer opnieuw te proberen? Hoe heb je dat aangepakt? Ben je gewoon blue erin gestapt? Of heb je eerst laten informeren over van, goh, ik heb dit allemaal meegemaakt. Hoe groot is de kans dat het weer gebeurt? Of?
Ja, nou, ik weet nog dat we vlak nadat Louis overleed in de lift stonden van het ziekenhuis. En dat ik tegen Bas zei, ik weet niet of ik het ooit nog aandurf. Maar ja, ik zat zo in die emoties. En het was gewoon echt een rollercoaster die maand. Met al die pieken en dalen. En dat echt alles in mij schreeuwde. Dit echt nooit meer. Dit wil ik gewoon niet meer. Maar ja, wat ik zei, dat is ook een momentopname. En op een gegeven moment merk je wel dat ook weer wat meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar ik wist wel heel snel dat ik dacht, ik heb eerst tijd nodig. Ik kan nu niet en ik wil dat ook niet voor een kindje, dat ik er nu weer inspring. Terwijl ik had het gevoel dat ik echt wel last had van de ziekenhuisperiode. Dat bepaalde dingen, zoals het moment dat we hoorden dat hij een hersenbloeding had gehad. de tweede keer, toen kwamen de artsen ook door de gang rennen. Omdat ze dus blijkbaar iets hadden gehoord dat het niet goed was met hem. En wij stonden in die gang. En dat beeld zag ik continu terugkomen. Dat was traumatisch. Daar heb ik uiteindelijk ook EMDR voor gehad. Omdat ik dat gewoon heel pittig vond. Maar ook mijn lijf stond gewoon helemaal bol van de stress en de spanning. En, nou ja, en dan natuurlijk de rouw en het verdriet. Dat ik dacht, nee, ik heb gewoon echt tijd nodig om eerst op adem te komen. Dus dat heb ik ook gedaan.
En hoe heb je dat gedaan?
Ik denk die eerste periode door gewoon echt alles er te laten zijn. Dus gewoon soms echt te huilen, veel te praten, heel veel te wandelen. Ik heb wel heel snel ook hulp gezocht, omdat ik dus ook last had van die beelden en nog wel meer beelden uit de ziekenhuisperiode. Dus ik heb ook meteen EMDR ben ik gaan doen. Dat was ook heel zwaar, omdat je natuurlijk heel terug moet naar al die momenten.
Mm-hmm.
Heel veel geslapen. Het is echt helemaal kapot.
Ja, maar dat lukte wel. Je kon wel slapen.
Ja, ik kon wel slapen.
Oh, fijn.
Ja, en het was ook wel vrij snel. Nadat Louis overleed, ik heb daar ook wel vaker over geschreven, dat ik dus ook dacht, continu die maand bang was, als hij overlijdt, ja, dat overleef niet. Maar toen gebeurde het. En gek genoeg, ja, er was heel veel verdriet, maar er was ook, ik voelde zoveel liefde van hem ook en voor hem. Dat was zo sterk. En ik kreeg ook meteen heel veel signalen dat ik dacht, oh ja, hij is er nog, hij is niet weg.
Oh ja? Wil je daar eens iets meer over vertellen? Over wat je dan ervaarde aan gevoel of aan signalen? Wat er voor jou was?
Nou ja, we hadden vrij snel, nadat Louis overleed, gingen we naar buiten. En toen gingen we familie bellen om te vertellen dat hij was overleden. En sinds mijn opa is overleden, altijd op bijzondere dagen, was er een lieveersbeestje. Op verjaardagen, weet je wel, met kerst dan ineens zat er weer ergens een lieveersbeestje. En toen gingen we familie bellen. En dat was mijn partner die daar helemaal niet in gelooft, die tegen mij zei, kijk eens. En er liepen twee lieveersbeestjes achter elkaar op het bankje. Ja, ik kreeg nu weer kippenvel dat ik dacht, oh ja, ik wist het meteen. Oh ja, hij is daar en hij is er nog. En dat lieveersbeestje kwam de hele tijd terug. Want we waren op een gegeven moment gingen we hem ophalen in het ziekenhuis waar hij lag opgebaard. Toen zaten we daar in de wachtkamer en er stond er weer zo'n groot lieveersbeestje. En zo kwam dat hele tijd, dat we de hele tijd lieveersbeestjes overal zagen. Maar ook wat gewoon het gevoel dat ik dacht, oh ja, hij is hier nog ergens. Ik kan dat niet echt in woorden misschien uitleggen, maar het was een heel sterk gevoel. Maar ook wel dat ik dus niet zo intens verdrietig was als ik dacht. Natuurlijk wel met verlagen, maar niet constant. En toen ben ik ook gaan googlen en toen kwam ik al vrij snel bij Maartje terecht. Nou, en ik heb al haar blogs en alles echt verslonden in die periode.
Ja.
Ik dacht, dit is wat ik voel. En het voelt gewoon heel gek als je dat voelt, omdat het een soort van niet normaal is of zo.
Ja, dat denk je dan, hè? Ja.
Dat denk je, ja. Ja, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat hij er nog was. En daardoor maakte het voor mij iets minder zwaar, denk ik.
Ja, want ik ben wel heel even benieuwd, want ik heb daar de laatste tijd ook weer heel veel over. Ik ben er eigenlijk ook altijd mee bezig. En zeker over hoe dat dan voelt bij verschillende mensen. En kun je omschrijven wat Louis voor een energie bij zich droeg toen hij nog leefde of toen hij in jouw buik zat?
Ja, hij was altijd heel, ik voelde altijd hele positieve, speelse energie. En dat is nu, ja, dat is misschien, ja, je moet er inderdaad in geloven, maar ook als ik nu met hem praat in mijn hoofd, voelt hij altijd heel, heel opgewekt, heel blij. En dat is ook, ik deed laatst ook weer een sessie bij iemand, een soort energetische sessie, waarbij zij letterlijk het woord speels noemde.
Ja.
Omdat we het over Louis had. Ze zei, ik kreeg zo sterk het woord speels door, waardoor ik weer moest lachen, want ik dacht, ja, dat is Louis. Louis is zo speels en positief en ook in de manier waarop hij met mij communiceert. Ik weet ook nog dat ik een keer helemaal in het begin een boek aan het lezen was over tekens, ook van je overleden kind of zo. Dat je dat dus kunt trainen. En dat er stond van, ja, probeer het eens met een heel gek iets. En dat wat in mij opkwam was een roze olifant. En ik dacht, nou, dat is wel gek, daar kom je niet zo snel op. En ik sla de bladzijde om en dat hele volgende hoofdstuk gaat over een roze olifant. Ja, dat ik dus ook moest lachen. Omdat ik ook dacht, ja, dit is weer een grapje van Louis. Die denkt van, ja,
ja.
Ja, echt van die zulke mooie dingen altijd, ja.
Wauw, prachtig, Eline. Ja. Ik kan me voorstellen, en als ik het verkeerd heb, dan moet je me vooral corrigeren, dat het een heel rustgevend gevoel geeft. En een heel intiem, een heel intiem samen zijn eigenlijk. Op een hele andere manier dan dat wij hier gewend zijn, zeg maar. Het samen zijn zien wij hier natuurlijk als een knuffel en een kus en praten met elkaar met woorden. Maar dat dit op een hele intieme manier anders ook een samen zijn is.
Ja, dat is het inderdaad precies. En ik ben ook echt wel heel dankbaar nu dat ik ook dit mag meemaken. En dat ik ook die relatie kan ontwikkelen. Inderdaad op zo'n andere manier als dat je eigenlijk gewend bent.
Ja.
Het is eigenlijk nog steeds gewoon je kind leren kennen, alleen op een heel andere manier.
Ja, wauw. Heel mooi.
Ja.
Maar even terug naar... Naar het stuk van weer opnieuw zwanger worden. Je zei, ik heb echt eerst even tijd nodig om even tot mezelf te komen en te herstellen en dat soort dingen. Nou, toen vroeg ik van, goh, wat heb je daarvoor gedaan? Je zei, nou, ik heb gewandeld, ik heb heel veel rust genomen, veel geslapen, veel gepraat ook. Ja, en dan kom je op zo'n moment dat je toch denkt, ja... Wat dan? Wat gebeurt er? Hoe gaat die ontwikkeling, zeg maar? Hoe is die ontwikkeling bij jou gegaan?
Ja, ik merkte op een gegeven moment dat ik met een hond aan het wandelen was. En dat toen voor het eerst de gedachte van een kindje, een tweede kindje, weer door mijn hoofd schoot. En ik kan het nog precies terughalen, want ik weet nog dat ik het heel warm kreeg en hartkloppingen. En dat ik echt dacht van, oh, hoe kan ik daar nu aan denken? Dat was echt nog helemaal niet zo lang nadat Louis was overleden. Ik denk een maand of 2, 3 of zo. Dat ik echt dacht, oh nee, ik mag dit echt niet denken. Dat ik echt ook best wel streng voor mezelf was. Maar dat je dan toch in de loop van de tijd merkt dat die gedachte steeds vaker komt. En dat je er dan wel wat milder naar kan kijken. En dat je denkt, ja, maar ik heb die wens ook gewoon nog steeds. Weet je, ik ben 9 maanden, of nee, niet eens 9 maanden, maar ik ben 7 maanden zwanger geweest. 7,5. En er is gewoon geen kindje om voor te zorgen. Dus het is logisch dat die wens er ook nog steeds is. Ik wil gewoon nog steeds heel graag moeder worden. Ook van een kindje waar ik wel voor kan zorgen. En mijn partner heeft mij ook hierin heel erg vrijgelaten. Hij had echt zoiets van, als jij er klaar voor bent, dan gaan we er weer voor. Dus geef jij maar aan als je denkt, ik kan het weer aan. Omdat hij ook wel merkte dat ik gewoon tijd nodig had. En ik wist ook wel ergens dat ik dacht, ja, als ik het weer... aandurf. Het zit wel in mijn lijf. Dus het gaat sowieso wel voor mij waarschijnlijk spannender zijn dan voor hem. Denk ik. Ja, dat gevoel had ik. Omdat je natuurlijk alles voelt. Voor hem was het ook spannend aan de zijlijn. Maar ja, ik denk dat dat proces zo langzaam is gegaan. En dat we op een gegeven moment wel op een punt kwamen. Waar op vakantie. In Italië. Dat we dachten, ja, we willen het eigenlijk wel weer. We zijn daar eigenlijk wel weer klaar voor. En dat we toen weer hebben geprobeerd. En dat ik vrij snel daarna ook alweer zwanger was van Izzy.
Ja?
Ja. Oh.
Jij zei van, goh, hè, jouw partner die gaf jou de vrijheid. Die zei van, goh, als jij er klaar voor bent, geef het dan maar aan. Ik stem me eigenlijk af op jou. sorry. Hoe was dat gesprek? De reden waarom ik het vraag is omdat ik even terugga naar mijn eigen ervaringen natuurlijk. Waarbij Erik in het begin al heel snel zei dan moeten we daar eigenlijk toch nog maar weer voor gaan. Want anders zijn we nooit meer compleet. Ik zei, ja, dan worden we toch niet meer, zei ik. En ik was toen er klaar mee. En... ik heb ook hem heel duidelijk toen verteld wat mijn angsten waren en hoe ik me toen voelde. En later ben ik erop teruggekomen dat ik dacht van ja, misschien is het voor ons toch nog wel, voor mij dan toch nog wel nu weer anders geworden. Omdat dat gaat ook in bewegingen. Maar toen was hij daar helemaal klaar mee. En we hebben het daarna, ik denk 1,5 jaar gewoon niet meer besproken. Gewoon was geen gespreksonderwerp.
Oh ja.
En hoe was het om met elkaar over dat onderwerp te praten?
Ja, ik denk dat we het in ons geval niet eens zo heel vaak over hebben gehad. Ik denk dat het vooral in het begin was... dat het ook een soort van zelfsprekend was dat we er niet vanzelf... Of vanzelf, maar er meteen weer voor zouden gaan. Omdat ik denk hij ook wel aan mij zag dat het gewoon niet ging. Weet je, ik was gewoon echt op en ik had gewoon echt... Ja, wat ik zei, die tijd en ruimte nodig om eerst wat dingen te verwerken. En ook na die EMDR-therapie was ik altijd echt... Nou, dagen gewoon echt heel moe, kon ik echt niks. Dus ik denk dat hij ook wel zag en voelde van... Ja, weet je, dit, om nu aan een zwangerschap te beginnen, dat gaat gewoon niet. Ik denk dat het bij ons heel natuurlijk is gegaan. En dat hij dus inderdaad op een gegeven moment wel uitsprak van... Dat ik het aan hem vroeg, van zou jij het wel weer willen? Dat hij wel zei van ja, ik zou het wel graag willen, maar geef jij maar aan wanneer.
Ja, ja, ja.
En dat het zo gewoon een beetje zo is gegaan. En dat het wel, dat ik op een gegeven moment wel uitsprak, van dat ik er dus weer over nadacht. En dat uiteindelijk tot dat gesprek is gekomen waar ik het net over had. Dat we wel zoiets hadden van ja, we zijn er wel weer klaar voor.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, fijn. Fijn. Ja, ik kan me voorstellen dat je het soms ook niet durft te bespreken, bijvoorbeeld met je partner. Ja, en misschien had jouw partner dat ook wel op het moment dat hij zag dat het bij jou niet ging. Maar ja, dat weten we niet. Kunnen we niet aan hem vragen.
Nee.
Oké, jullie gingen ervoor in de vakantie in Italië. En je werd ook vrij snel weer zwanger. En toen? Je weet, we zijn ervoor gegaan. Je weet, oké, nu kan de rollercoaster beginnen. Had je van tevoren trouwens nog medisch advies ingewonnen over een nieuwe zwangerschap?
Dat vroeg je inderdaad nog. Want uiteindelijk bleek nadat Louis was overleden dat hij een syndroom had. Het Beckwith-Wiedemann-syndroom. Het is niet eens een heel ernstig syndroom. Het is een soort groeisyndroom. Dat kan erfelijk zijn, maar bij ons was het gewoon domme pech. Daar kwamen ze eigenlijk al vrij snel achter. Dus de kans op herhaling was echt, ik geloof 0,01% of zo. Dus dat was wel een enorme opluchting, waardoor we dat wel konden loslaten. Dus alles wat hij had, dus het vele vruchtwater, het open buikje. Hij had ook hele grote handen en voeten. Of hele grote, maar wel naar verhouding gewoon groot. Dat had allemaal te maken met dat syndroom. Dus we hebben daar wel advies over ingewonnen van een geneticus ook. Maar na dat gesprek konden we het eigenlijk ook wel loslaten. Dat we wel wisten van, oh ja, dit is gewoon pech geweest. En ja, weet je, de kans dat het nog een keer gebeurt, dat is gewoon zo klein. En die angst hadden we ook allebei niet.
Nee, oh gelukkig. Nee. Ja, gelukkig. En dan ga je ervoor. En dan word je niet ongesteld, denk ik.
Ja, klopt.
en dan ga je een test kopen of die had je misschien al in huis...
Ja, ik had inderdaad een vroege test gedaan, want ik wilde het heel graag weten. En die was positief, dus ja, ik was wel meteen echt heel blij en dankbaar ook dat het gewoon weer was gelukt. En die periode daarna, weet ik nog wel, vond ik echt heel spannend. Ik was echt heel bang om een miskraam te krijgen. Ik heb op een gegeven moment een beetje bloedverlies gehad. Nou, toen was ik echt gewoon helemaal overstuur, omdat ik dacht, ja, nee... Ik ga het verliezen, ik ben het kwijt. En nou ja, toen bleek uiteindelijk toch dat er helemaal niks aan de hand was. Dat het misschien toch te maken heeft gehad met de innesteling. Of ja, ze weten het niet precies. Maar dat het eigenlijk allemaal goed zat. Maar ja, die eerste periode vond ik wel echt was ook heel alert op mijn lichaam. En ook wel wat meer controles gehad bij de verloskundige in overleg. Ja, toch, omdat ik toch wel iets meer die geruststelling nodig had in het begin. Ja, en dan ben je op een gegeven moment ben je wel die 12 weken een beetje voorbij. Nou, dan zakt het iets meer naar de achtergrond, merkte ik. Maar toch, ja, eigenlijk mijn hele zwangerschap ging wel een beetje op en af.
Qua emoties of qua gevoel? Of...
Allebei, ja. Dat ik op een gegeven moment dacht van, oh ja, nou, het gaat wel goed. Dan kon ik er wel van genieten. Maar ja, dan kwam er weer een 20 weken echo voorbij. Of de termijn waarop Louis is geboren. Dat ik dan toch weer heel erg terugging naar wat er toen gebeurde.
Ja. Merkte je daardoor ook meer spanning in je buik? Wat hardere buiken bijvoorbeeld door de stress? Of?
Nee, dat had ik niet. En wat bij mij wel een soort omslag is geweest, is dat ik mezelf ook veel aanpraatte. In het begin... zei ik ook, ja, deze zwangerschap gaat sowieso heel spannend zijn. Dat zei ik tegen iedereen. dat bleef ik maar constant herhalen. Maar op een gegeven moment kwam ik ook... Ik doe ook wel eens energetische sessies. En in gesprek met haar kwam ik ook tot inzicht dat ik dacht... Ja, maar als ik het heel te blijf zeggen... Dan... is dat ook wat ik natuurlijk zelf ga geloven. Dus toen ging ik het ombuigen in het kan spannend zijn. Maar het hoeft niet. Ik hoef die spanning niet heel te voelen. En dat was voor mij echt een soort omslag. Want daardoor werd het met periodes ook veel rustiger. En ging ik ook veel meer intunen op wat ik echt voelde. En eigenlijk voelde ik heel veel vertrouwen.
Echt?
Eigenlijk had ik al wel heel vaak het vertrouwen dat ik dacht... Nee, dit zit goed. Het komt echt goed met dit kindje. Vooral als ik dan weer... mediteren of dat soort dingen, dan was dat vertrouwen zo sterk.
Ja.
En natuurlijk kwam soms die angst er wel weer overheen, maar ik kon op een gegeven moment wel steeds terug naar dat vertrouwen, waardoor ook de stress in mijn lijf veel minder werd.
Oké. Oh, wat goed, wat fijn.
Ja.
Ja, nou, ik kan daarin ook wel inderdaad beamen bij Erik dat... Iemand tegen hem zei van... het mag ook leuk zijn. Natuurlijk mag het ook spannend zijn. En is het misschien ook spannend, maar het mag ook leuk zijn. En hij heeft dat nu in een soort van mantra... zegt hij dat de hele tijd tegen zichzelf. Inderdaad, alsof je als je tegen jezelf de hele tijd maar zegt... dit wordt sowieso spannend. Ja, dan hou je dat natuurlijk ook vast. Op een bepaalde manier. Want doordat je dat toen ontdekte eigenlijk als het ware... ging jij dus eigenlijk die ontspanning opzoeken in meditatie om dat vertrouwensgevoel naar boven te laten komen?
Klopt.
Oké, en kon je daardoor je gedachten geruststellen? Of hoe moet ik me dat dan voorstellen?
Ja, ik denk het wel. Omdat ik dan inderdaad zo'n... Dat sterke gevoel overheerste dan weer. Dat het goed zat. En het was vaak mijn hoofd die... aan de haal ging met mijn angsten, waardoor het weer heftiger werd of waardoor ik dat vertrouwen niet voelde. Maar op het moment dat ik echt intune op mijn gevoel, dus daar echt bewust naartoe ging, dan was ik wel weer gerustgesteld. En echt niet altijd hoor, want ik heb ook, ik was wel onder medische controle, ook omdat ik natuurlijk een vroeg geboorte heb gehad. Dat had waarschijnlijk te maken met het syndroom, maar dat kon ze niet 100% zeker zeggen. Dus ik heb ook wel meer controles gehad. En het is ook wel een aantal keer geweest dat ik wel de verloskundige belde. Dus ik zei, ja, ik ben gewoon weer echt even heel angstig. Kan ik even komen? Dan mocht ik langskomen. Dan konden we even kijken. Dus het is niet zo dat ik met een beetje meditatie mijn hele zwangerschap mezelf gerust kon stellen. Als het zo geweest was, was fijn geweest. Nee, dat was zeker niet. Nee.
Nee, oké. Want vanaf wanneer begon de omslag wel een beetje te komen dat het vertrouwen overheerst? Of is eigenlijk ook die angst altijd wel gebleven?
Nou, die angst is altijd wel gebleven. Ja. Maar het was niet meer zo op de voorgrond. Ik denk dat na een week of... een week of... 13, 14 of zo. Eigenlijk wel nadat ik die termijn voorbij was van die miskraam, waar ik dus wel heel veel angst heb gehad. Dat ik, dat inzicht een beetje kwam.
Ja, wat mooi. Wat mooi.
Ja.
Je bent nu natuurlijk begonnen met een training voor zwanger na verlies. Waarom vind je dit zo belangrijk om te doen? Wat wil jij, wat heb jij, zeg maar, een soort van... ontdekt of ervaren waarvan jij denkt van ja, dit is gewoon zo belangrijk voor andere zwangere vrouwen, dat ik dit wil meegeven of doorgeven?
Ja, eigenlijk merkte ik al vrij snel dat er gewoon heel weinig is als je opnieuw zwanger bent na verlies. Qua begeleiding, ja, natuurlijk medische begeleiding, maar verder heel weinig. Je moet het echt een beetje zelf allemaal opzoeken en uitvinden wat helpt of wat helpend kan zijn. Nou heb ik dat wel gedaan, maar ik dacht, ja, het is eigenlijk super zonde dat er niet iets is waar je gewoon een soort handboek of in dit geval dus een training wat je gewoon kunt doorlopen met dingen waar je dus tegenaan loopt tijdens je zwangerschap na verlies. Want het gaat over heel veel vlakken, merkte ik. De angst natuurlijk, wat ik al zei, die heel sterk aanwezig was en dat ik me wel bewust van was, omdat ik heel sterk met Louis kon communiceren in mijn buik, had ik het gevoel dat ik dacht, ja, weet je, die verbinding is al zo sterk. Dus dat Izzy, ik wist niet dat het Izzy was, maar voelt dit ook. Ik dacht, ja, zij voelt ook mijn angst. Dus ik was er wel heel erg bewust mee bezig om daarin ook met haar te communiceren. Van, mama is bang, want het heeft niks met jou te maken. Dat komt omdat ik, nou ja, omdat Louis eerder is overleden en dat mama daar verdriet van heeft. Dat had ik dus ook weer van iemand geleerd. Dat het dus heel belangrijk is om met je kindje te blijven communiceren, zodat een kindje in de buik al begrijpt wat er gaande is. En daardoor minder last heeft van de emoties. Of ja, de emoties die jij als moeder hebt.
Oh, oké.
Dus dat was al een ding dat ik dacht, ja, heel veel mensen weten dat niet. Ik wist het ook niet. Maar dus door heel de tijd met Izzy te blijven communiceren. Maar ook het stukje rouw, wat ineens op een hele andere manier weer omhoog kwam.
Ja, kun je daar iets over vertellen? Over de rouw die naar boven kwam? Wat was dat? Was dat, ja, je zegt een andere manier naar boven kwam. Wil je daar iets over vertellen gewoon?
Ja, omdat je ineens ook een soort tweede zwangerschap van Louis gaat herbeleven. Ja, een goed voorbeeld is misschien, ik kwam met 29 weken bij Izzy opnieuw in een rouwbouw terecht, omdat ik weer buikkrampen had en ze dus heel bang waren van, oh jee, daar gaan we weer.
Mm-hmm.
Dus ik werd toen meteen opgenomen, weer met een ambulance. Dus het was echt een herbeleving van hier tot weet ik waar.
Ja.
En daardoor ging ik natuurlijk ook, schoot ik ook meteen weer het rouwproces in met Louis, omdat ik daar ging alles zo langs me heen, het ging zo snel. Dus eigenlijk ging ik dat stukje toen pas verwerken. En ik lag daar ook op de verloskamers waar Louis ook lag. We liepen constant langs de NICU waar Louis ook lag. Dus ik ging echt dat stukje rouw wat ik misschien nog niet helemaal had verwerkt, kwam toen omhoog. Maar ja, ook dat je een echo ziet en dolblij in de auto zit. En vervolgens 10 seconden later keihard moet huilen omdat je denkt, oh ja, maar met Louis was dit zo en ik mis hem ook heel erg. Dus ja, dat stukje vond ik ook pittig. Dat je gewoon zo heen en weer geslingerd wordt tussen al die emoties die je ervaart tijdens zo'n zwangerschap. En ook daarbij, ja, er is medisch gewoon niet zoveel. Ja, ze kunnen je een beetje begeleiden, maar niet. Ja, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Wat moet je ermee? Ik deed dus veel ook energetische sessies. Dat is een soort diepe meditatie, maar ook breathwork.
Oké. Is dat speciaal voor zwangerschap of energetisch random?
Random deed ik het, ja. Okay. Het is niet speciaal voor zwangerschap, maar dat hielp mij zo enorm. En ik werd na elke sessie was ik gewoon zo rustig. En konden die emoties ook weer een soort van landen of zo. Dat ik dacht, oh ja, ik ben er weer even. Dus dat was heel fijn. Nou ja, het stukje waar we het net natuurlijk over hadden met betrekking tot partners. Ook dat, ja, is gewoon hoe beleefd. De ander, de zwangerschap, hoe ga je om met... Ik was heel angstig en hij had heel veel vertrouwen, al vanaf het begin af aan. Wat enerzijds super fijn was, want daardoor had ik een soort rots naast me waar ik wel op kon leunen. Maar anderzijds dacht ik soms ook wel, voelde ik me ook wel eens alleen. Omdat ik dacht, ja, ik ben wel heel bang. En dat kon ik dan niet delen. En ik wist ook niet of hij dat deed om, zeg maar, niet te dicht bij zijn angsten te komen. Ja, dat was ook allemaal weer heel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar ook het stukje intimiteit vond ik lastig, omdat je... Ik wilde gewoon eigenlijk niks aan mijn lijf. Ik wilde het kindje veilig houden, het moest geboren worden en dan was ik weer oké. Dat had ik echt in mijn hoofd. Maar ja, bij hem waren wel soms behoeftes dat hij dacht, ja, dat stukje intimiteit had het wel nodig. En daar hadden we dan ook echt zo'n discussies over, dat je dacht, ja, konden we elkaar dan weer niet in vinden?
Ja.
Nou, dat is ook weer een stukje waar je tegenaan loopt. Nou ja, dat zijn een paar punten die ik nu noem, die ik heb uitgelicht in de cursus. Maar ook, oh ja, nog eentje die ik wel graag wil benoemen is ook het verdelen van de aandacht tussen Louis en de baby in mijn buik. Want ik was natuurlijk, nou ja, het is zo lang, 9 maanden lang echt alleen maar met Louis bezig geweest in het rouwproces, constant. Nou ja, wat ik net zei, die band met hem versterken, de tekens die ik van hem kreeg, met hem... Het van communiceren, nou, een stukje rouw. En ineens was daar nog een kindje. Ja, dat ik dacht, ja, zij heeft ook mijn aandacht nodig. En hoe verdeel je aandacht tussen 2 kinderen die niet fysiek hier aanwezig zijn? Ja, ik vond dat zo ingewikkeld. En ook daarvoor heb ik toen uiteindelijk met Maartje een workshop gedaan. Waarbij we dus ook weer heel erg naar dat gevoel gingen. En dat ik toen erachter kwam dat mijn hart eigenlijk groot genoeg is. En dat was super mooi, want... Ik weet nog dat ik daar ook weer... Ja, meditatie komt wel vaak terug, want ik daar meditatie deed. Ik lag daar op de grond na die workshop. Nadat ik dit allemaal had besproken, dat ik dat lastig vond. En Louis communiceert ook met mij door kriebels op mijn hoofd. Ik voel altijd een soort kriebel op mijn hoofd als hij dichtbij is. En ik lag daar en ik voelde die kriebels op mijn hoofd. En toen deed ik mijn handen op mijn buik. En toen voelde ik het eerste schopje van Izzy. Dus ze waren er allebei. Ik krijg nu weer kippenvel. Dat was zo'n mooi moment dat ik dacht, oh ja. Dus ook heel erg dat communiceren met je kinderen. En hoe doe je dat? En hoe verdeel je die aandacht? Ja, dat is ook een stukje wat ik erin heb opgenomen.
Ja.
Ja, het is heel veel eigenlijk.
Ja, ja, het is ook heel veel, lijkt me.
Ja.
Ook ja, wat je al omschreef met die dubbele rollercoaster aan gevoelens. Het geluk en de blijheid aan de ene kant. En de angst en het verdriet om de ander aan de andere kant. En dat het er allebei is. Dat het er allebei mag zijn. Maar dat je daardoor wel... Dat het net lijkt alsof het tegen elkaar aan het vechten is of zo.
Ja.
Ja. En hoe waar je dan eigenlijk de rust en de regie tussen die twee verschillende... Ja, hoe moet ik het noemen? Rivalen. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, om even terug te komen op je vraag. Ik had dus heel sterk... Ik heb wel dus verschillende dingen gedaan en geprobeerd. Wat mij enorm heeft geholpen. En dat ik dacht, ja weet je, ik gun dit andere ouders ook gewoon zo. Want het is gewoon best wel pittig, een zwangerschap nadat je een kindje bent verloren. Ik denk dat iedere ouder dat wel kan beamen. En net wat jij zei, het mag ook leuk zijn. Je mag er ook echt van genieten. Maar... Ja, soms is het ook gewoon zwaar. En ik dacht, ja, het is zo zonde dat iedereen elke keer maar het wiel opnieuw moet uitvinden. Ja, dat ik gewoon dacht, ik ga gewoon alles wat mij heeft geholpen, ga ik bundelen. En ik heb een aantal dus experts gesproken, maar ook in die gesprekken kwamen dingen naar voren. Dat ik voelde gewoon letterlijk een kriebel in mijn buik. Omdat ik dacht, ah, fuck, dit had ik willen weten tijdens mijn zwangerschap. Dit had me zo geholpen.
Ja.
Ja.
Oh, super. Wat goed dat je dit dan bent gestart.
Ja.
Want je zei net iets en daar wilde ik heel even op inhaken. Maar nou ben ik het heel even kwijt. Nou, misschien kom ik er zo nog op. Ik weet het niet. Ja. Izzy is gewoon met de gewone termijn geboren. Of gewone. Ja. Met de gezonde termijn tussen de 37 en de 40 weken. Of 37 en 42 weken. Hoe is dat? Hoe was het bij jou gegaan?
Zij is met... Goeie vraag. Volgens mij met 38 weken gehaald. Met de keizersnee.
Oh ja?
Want Izzy lag in een stuit en mevrouw wilde niet draaien. We hebben een paar keer gewacht. Ik wilde geen, hoe noem je dat ook alweer? Nou ja, dat ze het gaan draaien.
Ja, zo'n,
Nee, dat wilde ik niet. Ik heb nog wel acupunctuur geprobeerd, maar nou, ze bleef gewoon liggen. Dus toen had ik ook zoiets van, ja, blijkbaar moet het zo zijn. Misschien moet ik ook die keizersnee nog een keer doen om ook dat stukje weer te kunnen verwerken. Dus zij is met een keizersnee geboren. Dat ging allemaal heel goed. Ze deed het ook meteen echt supergoed. Was wel heel zenuwachtig ook. Toch ook wel een beetje... Ja, herbelevingen wil ik het niet noemen. Maar wel, ja, wat ik al zei. Bij Louis was alles zo'n roes. En hier was alles bewust. Dus dat was echt een verschil. En ja, wij mochten de volgende dag mochten wel naar huis. Dus het ging echt supersnel. Het herstel ging echt heel snel. Dus ja, dat was een hele andere ervaring. Supermooi. Dat ik het ook op die manier heb kunnen ervaren. Ja.
Zeker. Maar ja, ze wordt ook geboren. En ik neem aan dat je haar toen wel mocht vasthouden. Of in ieder geval, ja, er zit een doek denk ik voor. Of ja, er is tegenwoordig een soort ook natural bevalling met buikbevallingen, zeg maar. Hoe was dat?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat doek ging naar beneden en ze mocht eigenlijk meteen bij mij. En toen hebben ze mij dichtgemaakt, terwijl zij is gewoon niet meer bij mij weggegaan. Dus zij mocht heel tijd bij mij blijven. Ze hadden me wel heel erg voorbereid van, ja, het kan zijn dat ze nog met de kinderarts mee moet. Want omdat ze niet vaginaal geboren worden, hebben ze soms nog slijm in de neus of in de longen. Dat moet eruit, dus niet van schrikken, maar het kan zijn. Maar dat hoefde allemaal helemaal niet. Ze deed het zo goed, ze ging meteen huilen en... Ja, ze heeft gewoon al die tijd bij mij gelegen en nou, ze is ook niet meer weg geweest. Dus ja, dat was heel fijn.
Ah, fijn. Ja. Ja, ik weet wel, omdat ik jou natuurlijk volg, dat je daarna toch ook nog wel angst hebt gehad om haar te verliezen. Ondanks dat ze het zo goed deed, kwam die angst weer terug.
Ja. Wil je daar iets... Ook dat is inderdaad een stukje wat ik heb opgenomen in mijn training, omdat ik dat dus niet wist. Ik dacht dus inderdaad, nou, als Izzy er is, dan zijn we er. Nou, niet dus. het was alleen al inderdaad die angst, die was bij mij echt best wel heftig. Dat ze ook op een gegeven moment een beetje aan het roesten was. En ja, dat de verloskundige zo aan het luisteren was wat er aan de hand was. En niet eens dat ze zich heel erg zorgen maakte. Maar bij mij was dat zo'n stressreactie. Ik zat echt, mijn hartslag meteen weer hoog. En echt enorm huilen. Ja, en dat ik daarna ook wel op advies van de verloskundige nog met iemand ben gaan praten. Omdat dat stukje angst toch wel heel sterk aanwezig was. En ik ook niet wilde dat Itzy die angst de hele tijd zou voelen. Zeg maar. Dus dat de moeder heel te bang was dat er iets met haar zou gebeuren. Ik dacht, dat lijkt me voor haar ook niet fijn. Dus ik wil daar wel meteen iets mee. Dus toen ben ik ook in gesprek gegaan met iemand. En dat was ook zo'n mooi gesprek. Zij is uiteindelijk ook een van de experts geworden in mijn training. Dat zij ook zulke mooie adviezen had. Dat ik dacht, oh ja, het heeft me gewoon enorm geholpen. En ook daarbij, ik kan wel iets over vertellen, dat het dus vooral weer gaat om het communiceren met je kind.
Oh ja.
Dat je het uitlegt van ja, mama is heel bang. Dat heeft te maken met Louis. Dat heeft niks met jou te maken. Mama houdt heel goed van jou. Jij bent veilig, weet je wel. Dat ze ook dan weer begrijpt van, oh ja, wat, er is iets met mijn mama, maar ik weet wat er is en ik hoef er niks mee.
Ja.
En dat zij ook zei van, daardoor leert Izzy eigenlijk al heel jong te zien van, oh ja, mijn mama kijkt haar angsten aan, ze lost het zelf op, ik hoef er niks mee. Dat je daarmee eigenlijk gewoon weer een heel mooi voorbeeld bent voor je kind. Dus dat gaf zo'n ander perspectief aan de angst, waardoor het eigenlijk veel meer naar de achtergrond verdween en ik er ook veel beter mee kon dealen.
Ja, en wat ik nou eigenlijk dus ook terughoor, is dat je dus die angst niet hoeft op te lossen of weg te en niet te mogen laten zijn, zeg maar, omdat je die angst niet wil overbrengen, maar juist dat je het juist oplost, aankijkt, door daarover te communiceren, ook met je baby.
Ja, dat was inderdaad ook een van de mooiste inzichten die ik had. Dat ik in het begin dat dus ook niet wilde, omdat ik dacht, ja, daar belast ik mijn kind mee, ik wil niet huilen, ik wil geen stress, geen spanning. Maar dat zij dus inderdaad ook zeiden van, ja, maar doordat je dat doet, zet jij het vast in je lijf.
Ja.
En omdat je direct in contact staat met je kind, zit het eigenlijk ook al in het lijfje van het kind. En dat zorgt voor veel meer stress, want het kind snapt niet wat er aan de hand is. Maar op het moment dat jij het uitlegt, dan is het helemaal niet erg, want dan zijn het gewoon emoties en die horen bij het leven. En dat kun je je kind eigenlijk al op gewoon een hele jonge manier leren, door erover te praten.
Ja, wauw, dat hebben wij natuurlijk nooit geleerd.
Nee, nee.
Nee, ja, dat begint natuurlijk al bij de opvoeding van jezelf en gaat natuurlijk dan ook weer terug van hoe zij dat dan geleerd hebben. En vanuit de oorlog was het gewoon een kwestie van overleven, hè? Was het gewoon allemaal overeind blijven als het ware. Ik weet ook dat je bijna wilde stoppen met Nell Magazine door die angst van het verliezen van Izzy. Maar dat je het toch niet gedaan hebt.
Ja, klopt.
Wat maakte dat je uiteindelijk het er allebei kon laten zijn?
Ja, dat was inderdaad in de periode dat er heel veel angst was. Dat ik echt heel bang was dat er ook iets met Izzy zou gebeuren. En omdat ik bij Nel toch steeds geconfronteerd werd met overleden kinderen. En ook overleden kinderen die soms wat later overlijden. Dat ik echt dacht, oh nee, ik kan dit niet. Ik word er steeds meer geconfronteerd en die angst die is zo groot. Nou, toen kwam ik dus weer bij die vrouw waarbij ik dus wel eens die energetische sessies deed. En misschien moet ik dit even vertellen om het te snappen. Dat ik bij Louis heel sterk het gevoel had dat dit is hoe het moest gaan. Hoe moeilijk het ook soms klinkt. Maar dat ik het daardoor misschien ook sneller kon accepteren. Omdat dit is wat wij een soort van hadden afgesproken samen. En het pad dat ik met hem bewandel in dit leven. En dat Nel daarbij hoort. En dat sprak ik uit, ook naar een vriendin, dat ik zei, ja, bij Louis was ik wel bang dat ik hem zou verliezen toen hij in het ziekenhuis lag. Maar niet zo bang als ik nu bij Izzy ben. Het was compleet andere angst, veel heftiger. En dat ik ook daarmee heel erg in mijn hoofd worstelde. Ik dacht, hoe kan dat nou? Want het zijn allebei mijn kinderen. En hoe kan het dan bij de een erger dan zijn bij de ander? Nou, toen kwam ik dus bij die vrouw en toen vertelde ik van, ja, weet je, ik denk dat ik er maar mee ga stoppen, want ik trek het niet en ik vind het veel te heftig en die angst is zo zwaar. En toen vertelde ik dat met Louis, dat ik dat dus met Izzy nu veel heftiger had. En toen zei ze, maar wat als dit is wat je met Louis hebt afgesproken? Ze kreeg dat door van Louis. En ik moest zo hard huilen omdat ik gewoon voelde dat het waar was. Ik dacht, ja, dit is gewoon wat we te doen hebben. En ik kan nu niet dit terug toekeren, want ik heb dit met Louis afgesproken. Louis is overleden, ik moest dit met hem doen. Kan hij niet zeggen, nou, aju, ik ga dit niet meer doen.
Mm-hmm.
Dus daarna was ook die angst ineens weg. Ik voelde het niet meer zo sterk ook, dat ik dacht, nee, is hij een ander kind en met Izzy heb ik een ander pad te bewandelen. En dat er met haar iets gaat gebeuren, dat voelde ik ook gewoon ineens niet meer zo. Ik dacht, nee, dit was echt wat betrekking op Louis. Maar het was dus weer aankijken van mijn angst ook.
Ja.
Ja.
Oké. Ja, ik was net even iets aan het opschrijven. Maar die vraag ga ik aan het einde stellen. Heb jij Izzy meteen kunnen omarmen? Als zeg maar, je hoort wel eens dat ouders last hebben om te binden, om te verbinden, om te hechten eigenlijk als het ware. Heb je daar iets van meegekregen, zeg maar, dat bij jou ook stokte? Als je het hebt over communiceren natuurlijk met de baby in je buik, heb je dat gedaan? Was dat meteen ook het omarmen van Izzy als nieuw leven in jouw leven? En kon je daardoor ook beter hechten? Ja, ik vul het maar meteen in.
Nee, mooie vraag. Nee, ik heb dat eigenlijk tijdens mijn zwangerschap ervaren. Dat ik constant dacht, omdat ik dus met haar communiceerde en mijn handen op mijn buik deed en al dat soort dingen, dat ik dacht, ja, ik maak die verbinding wel. Maar ik weet niet meer hoe ik tot de besef kwam, maar het was heel erg hoofdgestuurd. Ik dacht dat ik die verbinding maakte, maar ergens was ik toch nog constant mijn hart aan het afschermen, omdat ik dacht, nee, ik ga het niet helemaal openstellen. Want ja, wat als ik haar toch kwijtraak? En dat merkte ik eigenlijk aan verschillende dingen, doordat ik haar kamertje niet afmaakte, de babykletjes niet wilde wassen, niet aan het geboortekaartje wilde beginnen. Eigenlijk al die dingen dat die constant voor me uit ging schrijven. En ik schreef in die tijd ook een column voor Kijk Mama tijdens mijn zwangerschap. En eigenlijk kwam ik door die columns, omdat ik steeds ging schrijven, weer tot bepaalde realisaties. Dat ik dacht, oh ja, maar ja, ik maak die verbinding helemaal niet. Ik vertel het mezelf wel, maar ik doe het eigenlijk helemaal niet. En toen, doordat ik me daar bewust van werd, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat is gegaan, maar toen ging ik stukje bij beetje wel steeds meer ook mijn hart openstellen. Omdat ik me ook wel realiseerde als ik zeg maar niet helemaal die angst ook durfde doorvoelen dat ik haar verlies. Dus mijn hart openstellen. Dan kan ik straks ook niet die blijdschap voelen. Want dat is emotie is één. Dus dat gaat niet. Dus toen ben ik langzaam wel je hart openstellen, dat is zoiets abstracts.
Ja, hoe doe je dat inderdaad?
Hoe doe je dat? Ja.
Luikje open.
Wat gewoon gebeurde, dat ik wel merkte dat ik er gevoelsmatig ook meer klaar voor was om haar te omarmen.
Heb je daar ook iets voor in je training?
Ja, zeker.
Ja?
Zeker, okay. Ja. Ja, ik heb ook verschillende experts die daar inderdaad ook iets over zeggen, over waarom het wel heel belangrijk is om het te doen. En dat het heel normaal is, dat het super spannend is als je al een kindje bent verloren om die verbinding te maken. Maar zij geven inderdaad ook laagdrempelige tips en er zit ook een meditatie in, hele mooie meditatie, waarin ze je echt begeleidt om dat contact te maken met je kindje. Zelf heb ik ook zwangerschapsyoga gedaan. Dat heeft mij ook heel erg geholpen.
Ja, een gewone zwangerschapsyoga of ook wel met meer mensen die het verlies kennen?
Nou, ik was alleen. En ik heb bij haar ook yoga gedaan toen ik zwanger was van Louis. En toen met Izzy heb ik het weer bij haar gedaan. Dus ik was wel alleen, dus dat scheelde misschien wel. Daardoor was het wel een soort van vertrouwd. Maar ik vond het heel fijn om gewoon een uren lang alleen met haar bezig te zijn. Om echt bewust naar haar toe te ademen, dat contact te maken. En daardoor werd het voor mij ook wel, denk ik, een stukje makkelijker om dat te doen.
Mooi.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd naar die meditatie.
Ja, het is echt heel mooi.
Ja?
Ja. Ik heb hem zelf al een paar keer teruggeluisterd. Dat ik, ik vind het zo mooi hoe mensen die hier ook op kunnen aanhaken. Dat ik dus vertel van, weet je, dit is belangrijk, dat is lastig voor ouders. En dat er dan zoiets uitkomt, dan denk ik, oh ja, dit is precies wat je nodig hebt.
Ja, oh, wat fijn, ja. Wat super.
Ja.
Super. Als we nu weer in deze podcast aflevering zitten. En ik wil een beetje naar het einde, naar de afronding toe. Is er iets waar we ouders naar kunnen verwijzen? Waar ze dit kunnen vinden? Of...
Ja, het staat op mijn website. Dat is elineroerdink.nl. Nou, als je daar naartoe gaat, dan vind je hem eigenlijk vrij snel. Staat ook op de homepage.
En daar staat de meditatie ook los? Of is dat de training die op jouw website staat?
Dat is de training, ja.
Dankjewel. Ik heb nog één laatste vraag. En dat is, was je erbij toen Louis overleed?
Ja.
Gelukkig, of niet?
Ja. Nee, zeker. Ja, ze zeiden op een gegeven moment tegen ons van, we kunnen niks meer voor hem doen. En toen hadden we... kregen we even de tijd en dan zouden ze hem loskoppelen van alle apparatuur. En dan kon hij gewoon bij ons liggen en uiteindelijk overlijden. Het ging wel heel snel, want het was 's ochtends en ze zeiden wel, hij gaat vandaag wel overlijden. Dus toen hebben we het echt met z'n tweeën ook weer gedaan. Want we hadden wel de mogelijkheid om ook nog mensen te bellen en zo. Maar we dachten, we moeten gewoon nu samen. We willen het ook samen doen. We waren zo in die bubbel die maand lang. Dat we dachten, we gaan het ook samen afronden. Hoe hard dat ook klinkt. En uiteindelijk was ook dat heftig, maar ook heel mooi. Omdat we hem voor het eerst op vasthouden.
Zonder alle toeters en bellen.
Zonder alle draadjes en dingetjes. We echt nog dingen tegen hem konden zeggen. Hij lag bij ons op de buik om en om. En hij is uiteindelijk echt nog best wel lang beleefd. Volgens mij nog 2 uur of zo. 2,5 uur voordat hij echt zijn laatste adem heeft uitgelaten. Ja.
Kon je rustig blijven, Eline?
Ja.
Ja?
We waren allebei wel heel rustig. Ja.
Nou ja, ik ken jou niet zo goed, maar ik zie jou hier in deze podcast. Ben jij een heel rustig persoon, denk ik ook, maar... Ja, intern kan het natuurlijk anders zijn. Dat je spanning voelt van het gaat gebeuren en ik wil dit niet, bijvoorbeeld. Of had je die overgave al van het is goed zo?
Denk ik, ja. Ja, ik denk dat al wel vrij... Natuurlijk op het moment dat we het hoorden niet. Toen hebben we ook echt heel veel gehuild, allebei. Ja, dat wil je gewoon niet horen. Maar op het moment dat we echt toe gingen werken naar... Kijk, gaat ze met de ademing af? Ik denk dat we toen allebei, misschien ook voor hem... Dat je dacht, we willen gewoon dat dit laatste moment met hem en voor hem gewoon mooi is en liefdevol is. En ik moet wel zeggen, het is wel een moment waar ik niet heel graag aan terugdenk, hoor. Het is nog steeds wel beladen, want het zijn natuurlijk de laatste momenten. Dus het is niet... Ondanks dat het mooi was, is het niet iets waar in die maand waarvan ik denk, oh, daar ga ik nog eens even met mijn gedachten naar terug. Dat niet.
Nee. Dankjewel, Eline. Ik wil je echt heel erg bedanken voor alles wat je met ons gedeeld hebt.
Jij bedankt.
Ja, graag gedaan. Maar ik ben alleen maar heel erg onder de indruk. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw training.
Ja, dankjewel. Ja, wat ik zei, je kunt hem dus via de website kun je hem vinden.
Is goed. Dankjewel.
Ja. Oké.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en deze podcastaflevering. Ik hoop dat je de volgende afleveringen weer bij bent. En als je mij wilt laten weten wat je van deze aflevering vond of wat je graag zou willen weten, stuur me dan een e-mail naar altijdverbonden@outlook.com. Verder wil ik je heel graag vertellen dat 18 mei 2024 concert Altijd Verbonden is. De tickets zijn al beschikbaar en ik hoop dat je erbij bent, zodat we samen al onze gemiste kinderen kunnen herdenken. En dat ik je ook meeneem in een muzikale avond vol liefde voor jullie en voor jullie kinderen en voor de mensen om jullie heen. Meer informatie daarover vind je op www.altijdverbonden.nl. Tot gauw!